Goedemiddag, broeders en zusters. En hartelijk welkom ook aan onze gasten en luisteraars. De collecte die is bestemd voor de International Christian Fellowship. De bloemen gaan naar Harold en Alice Hutten in verband met hun 25-jarig huwelijk. In deze dienst gaat dominee Smit voor en de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemiddag. We gaan vanmiddag luisteren. Ik ben een beetje hard volgens mij, niet? Qua geluid. U kunt het goed horen. We gaan vanmiddag luisteren naar een boodschap over leven en sterven. Het gaat ook over onze kwetsbaarheid, onze afhankelijkheid uit Prediker 11 en 12. En dat komt ook in de liederen terug. Dus straks gaan we als eerste lied gaan we uit de psalmen zingen dat God ons het leven als geschenk geeft. We zullen eerst onze afhankelijkheid van de God van leven belijden. En ik wil u vragen om daarbij te gaan staan. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Thank you. vragen of de Heer met zijn geest hier in ons midden wil zijn. Vader in de hemel, we prijzen u. We komen u aanbidden. We zijn hier om op adem te komen en te rusten bij u. We vieren dat u onze God bent, dat u ons hebt gemaakt. Dat het voor u niet te klein en onbeduidend is om naar ons om te zien. Heer, uw liefde is grenzeloos. U zoekt ons en maakt een nieuw begin. Heer, we bidden, kom met uw geest in ons midden. Open ons hart. Neem alles weg wat tussen u en ons instaat. Zodat we uw woord niet alleen horen en begrijpen, maar aannemen met heel ons hart. En kom ons zo in Christus tegemoet vanmiddag. Dat bidden we in de naam van de Heer. Amen. Ik heb boven de preek gezet voordat de slechte dagen komen. En dat zijn woorden ontleend aan Prediker 12. En we gaan dat nu samen lezen. We lezen Prediker 11 vers 7 tot en met 12 vers 8. En we lezen één vraag en antwoord uit zondag 16.
Ik lees Prediker 11 vanaf vers 7. Het licht is een genot, wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien. Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren. Haal je hart op aan de dingen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan. Gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al snel voorbij. Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: in deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Voordat de zon verduistert, de sterren en de maan niet langer stralen, de lucht ook naar de regen grauw van wolken wordt. De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat. De soldaten krom gebogen voortgaan. De maalsters langzaamaan verdwijnen. De vrouwen uit het venster staren en hun schaduw lijken. Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, de molen geen geluid meer maakt, het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, wanneer hun lied versterft. Je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar. De amandelboom behoudt zijn wintertooi. De sprinkhaan sleept zich voort. De kapperbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Een klaagzang vult de straat. Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, de gouden lamp gebroken, de waterkruik in stukken valt. Het scheprad bij de put wordt stuk gebroken. Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was. Wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. Lucht en leegte, zegt Prediker. Alles is leegte. Tot zover.
In dat laatste vers, de laatste zin, daar zit dat keerpunt. En wat is sterven dan voor ons? En ik lees het zondag 16, vraag 42. Nu Christus voor ons gestorven is, waarom moeten wij dan nog sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. De preek gaat dus over die versen uit Prediker 11 en 12. Ja, memento mori, je ziet het wel eens staan op een boog boven een begraafplaats, hè. Gedenk te sterven. En ik wil maar gelijk met de deur in huis vallen. Denk je wel eens aan je eigen sterfdag? Dat de klok slaat voor jou, dat het tijd is. Nou, die vraag valt gelijk met de deur in huis, want... Het heeft een zekere lompheid. Je komt op een redelijk zonnige, enigszins bewolkte zondag, kom je naar de kerk fietsen. Je zit hier en dan gaat het opeens over je eigen dood, hoe dat zal zijn, hoe dat proces zal zijn naar het sterven toe. Het valt met een lompheid op je dak. Maar je zou kunnen zeggen, het is dezelfde lompheid waarmee Prediker vaak prikkelt, die hanteert. Soms balanceert Prediker op het randje van provocatie. Ik heb een... tweetal voorbeelden daarvan meegenomen. Eerste is, God heeft de mensen bevoorrecht. Ze beseffen dat ze als de dieren zijn. Niet meer dan de dieren zijn ze, want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Nou, we staan er niet zo veel beter voor dan onze honden en onze katten. Als je deze zin leest, het wordt tijd voor een partij voor de mensen misschien. Een ander voorbeeld van die provocatie van Prediker is deze. De dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je geboren wordt. Ja, wie stemt daar gelijk mee in? Doe mij maar mijn sterfdag en vergeet de dag dat ik het leven ontving van de Heer. Je zou kunnen zeggen in al die voorbeelden schurende observaties. Het prikkelt, het daagt je uit, het voelt ook ongemakkelijk. Maar... toch zijn het juist deze observaties waardoor Prediker zo boeit en prikkelt. Juist omdat hij het leven in al zijn hoogtepunten en dieptepunten zo genadeloos eerlijk onder ogen ziet. En al die voorbeelden, als je Prediker kent, je werkt je een slag in de ronde, je haalt je pensioen en je sterft. En voor wie is het allemaal geweest? Of je komt uit een fijn gezin, goede relaties... en opeens is er een breuk en je blijft alleen achter. Waar is het allemaal goed voor geweest? Alles waar je geweldig druk om maakt, waar je de benen onder je gat voor naloopt. Als een nevel verdwijnt het leven waait over. Het is lucht en leegte. In dat kader, die vraag, denk je dan wel eens aan je eigen sterfdag? Ik doe het zelf bij vlagen. Vanuit mijn werk als predikant moet ik vaak begrafenissen leiden. En dan loop je met zo'n stoep langs al die graven. En dan zie je er al die namen. En dan zie je vaak de jaren opschuiven. En je begint ergens in de jaren 20 of 30, de jaren 40, 50, 60. En je komt steeds dichterbij bij het jaar waarin je bent, 2019. En dan zie je de namen misschien ook wel van mensen die je kent. En mensen zoals jij en ik die ook een leven hebben gehad... een leven hebben geleid, maar veel van die namen zijn gewoon vergeten. Die worden niet meer genoemd. En straks zullen jij en ik ook ergens in zo'n rij liggen. Het kan zijn dat je deze vraag niet zo relevant vindt. Tobben over morgen heeft geen zin, dat zegt Jezus toch zelf. Je leeft in het hier en nu. Het is vandaag zondag, je leeft vandaag en... waarom zou je dan vooruit willen kijken naar hoe het zal zijn als ik sterf? Het kan ook zijn dat je die vraag beangstigend vindt. Dat die dicht op de huid komt. Het liefst blijf je jong en gezond. In ieder geval niet oud en afhankelijk. Als je naar de reclames kijkt in onze cultuur, dan is dit zo'n beetje het plaatje. Je wilt graag jong en vitaal zijn en blijven. En wie hier niet aan voldoet, wie niet naar de wol kan springen, wie niet een perfect figuur heeft, die is al snel de verliezer. Want je beantwoordt niet aan dit plaatje. En dan wordt het leven vaak beschouwd als een wedstrijd waarin je wint. Nou, kijk naar deze mevrouw, zij is aan het winnen. Maar als je huid of je looks of je botten of je spierkracht achteruit gaan, dan sta je aan de andere kant van de verliezers. En misschien heb je dat wel eens gedacht, ik zou mijn leven wel eens willen vastzetten op een bepaalde leeftijd. Welke leeftijd zou dat zijn, hè? 35 misschien? Maar dat kan niet. Dat kan niet. En daardoor ontstaat er ook zoveel ruis en spanning tussen het ideaal wat je ziet en de werkelijkheid waarin we staan. Op papier zeggen we allemaal wat fijn dat er een hoge levensverwachting is in West-Europa, in Nederland. In 1880 stond die levensverwachting op 40 ongeveer. En nu staat die al boven de 80 voor mannen en vrouwen. En als het zo doorgaat, dan worden de meisjes die nu geboren worden, worden straks 100. Dus dat wordt straks lekker doorwerken tot je 87ste. Super chill. Maar het bijzondere is dat die gestegen levensverwachting niet leidt tot meer vreugde in Nederland. Jippie, ik word lekker 100. Veel ouderen hebben het gevoel van nutteloosheid. Je hebt altijd in het najaar zo'n week van de eenzaamheid. Als de bladeren vallen, als er aandacht is voor dat thema. En dan hoor je ook die verhalen. Wie zit er nog op mij te wachten? Het gevoel van nutteloosheid. Ik heb tijd, maar ik kan niet meer alles doen. Ik zit thuis. Ja, en wie heeft mij nog nodig? En richting de 100 nemen de chronische ziekte en het verval van krachten sterk toe. Vaak ook snel. En dan die eenzaamheid, de eenzaamheid als volksziekte. Dus die zoektocht naar een gezond leven, het leven van een winnaar die het beeld bepaalt, levert ook een grote categorie verliezers op, die niet aan dit plaatje beantwoorden. En in Nederland stoppen we dat het liefst weg, want je beschouwt het als verlies. En vergrijzing is een maatschappelijk probleem. Dus een beetje de achtergrond. En dan de vraag, denk je ook wel eens zelf na over je eigen sterfdag? Prediker stelt die vraag iets anders. Hij begint eigenlijk in het nu dat je nog jong bent en kunt gaan en staan waar je wilt. Dan zegt hij, en gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt, in deze jaren vind ik weinig vreugd. Voordat het te laat is, zegt hij eigenlijk. Hè? En dan volgt dat gedicht over die slechte dagen in die beelden van kwetsbaarheid en aftakeling. Hè? En dat komt zo levensecht naar voren. De zon verduift het als je ogen minder en dof worden. Denk aan staar. Een wachter die trillend voor het huis staat als een hand die je niet stil kunt houden. Denk aan Parkinson, ook zo'n nare ziekte. Je hebt je bewegingen niet meer onder controle. Of de kromgebogen soldaten, dat zijn de benen die stram en gebogen voortstrompelen achter een rollator. Maalsters als de tanden die je kwijtraakt in de loop van de tijd. Hè, een gebit of een implantaat, dat zijn allemaal de maalsters die verdwenen zijn. Luiken worden gesloten, je blik wordt steeds verder beperkt. Je spreken gaat moeizamer, het wordt ijl als het fluiten van vogels, die hoge stem bij het ouder worden. Eten gaat nog maar met mondjesmaat, zoals de kapper best uitdroogt. En je bent met je witte haar als een amandelboom in zijn wintertooi. Het is een prachtig gedicht, maar wat een ellendige werkelijkheid. Prediker helpt je om die werkelijkheid onder ogen te zien. Prediker is een wijsheidsleraar, hij observeert, hij daagt je uit en deelt zijn levenslessen. Want wat kun je in al die aftakingen nu ontdekken aan zin van het leven? Van al onze inspanningen, hier onder de zon, als het om sterven gaat, om dat proces van aftaking, dan kijkt prediker niet voor weg. Het is ook niet een weggestopt stuk van het leven. Nee, hij neemt je mee op weg naar het einde, tot aan de sterfdag. Als de gouden lamp gebroken wordt, als de waterkruik aan stukken valt, En water als beeld van leven. Jezus die die vrouw spreekt bij die bron in Samaria. En die vrouw die dan vraagt, doe mij van dat levende, doe mij van dat water. Hè, waar je nooit meer dorst van krijgt. Maar hier is het water dat wegloopt in de grond, want de kruik ligt in stukken. Het loopt weg, het verdwijnt echt. En dan zegt prediker, wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was. Wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. En dan is de cirkel weer rond, zou je kunnen zeggen. Je bent terug bij af, bij het stof. He, uit stof heb ik je genomen en tot stof zul je weerkeren, spreekt God in het paradijs. En God geeft de adem en neemt de adem terug. En in datzelfde paradijs ontdek je dan hoe de dood een spelbreker wordt die alles terugbrengt bij het moment van stof. En dat maakt prediker ook niet mooier dan het is. De dood als vijand van Gods goede schepping. Het leven dat doodloopt in een cirkel en de cirkel is rond. Maar helpt prediker dan verder om te denken aan je eigen sterfdag en om hoop te vatten? Helpt prediker om eerlijker naar het leven te kijken en niet alleen vanuit het beeld van vitaliteit? Helpt prediker om niet dat ene gezonde stuk te omarmen en het andere het liefst weg te stoppen voor je uit te schuiven? Ik geef een dubbel antwoord. Ja, dat doet hij zeker. En nee, dat doet hij onvoldoende. Ja, waar prediker echt enorm bij helpt, dat is dat onder ogen zien van de realiteit. Ook vandaag, met alle mogelijkheden die er zijn, moet je niet wegkijken bij de randen van het leven. Je kunt ook in een christelijke context meegezogen worden in dat frame van dat standaardplaatje van jong en bewegelijk, vitaal, het jonge gezin, de blijde, actieve christen. En dat je het ouder worden vooral gaat framen als een verlieservaring die eigenlijk niet bij het leven hoort. Ik betrap mijzelf erop als mensen vragen van, hé, in welke kerk ben jij dominee? Dan zeg je, nou, kerk in Vathorst, dat is een jonge gemeente. Hoezo? En wat doet dat ertoe? Of waarom is dat relevant? En ga ik dat niet mee in dat frame dat jong, wild en aantrekkelijk is? En een andere vraag, hè, wat doet dat klimaat bij ouderen? Het gevoel dat je er niet meer bij hoort, of nutteloosheid, die leidt tot een gevoel van overbodigheid. Tot en met het verlangen in onze cultuur om dan ook maar dat moment te kiezen. Dat je, nu is mijn leven wel voltooid. En nu wil ik in eigen regie daar ook wel een einde aan breien. Als jong en gezond leidend is, dan kun je zelfs afvragen hoe vrijwillig zo'n verzoek nog is. Als je past eigenlijk niet in het plaatje. Prediker leert je dus om die realiteit eerlijk onder ogen te zien. Het hoort erbij, bij het leven. En waar prediker ook in voorgaat, in dat ja-antwoord, is die wake-up call. Je weet dat het leven fragiel is. Je weet dat je allemaal een fase tegemoet gaat waarin je niet meer kunt wat je wilt. En dat zet ook het geleefde leven op scherp. Hoe je het nu leidt. En dan zegt prediker ook, geniet van je jonge jaren, geef je ogen de kost, laat de schepping aan je voorbij trekken als een cadeau van God, ontwikkel wat God je aan talenten geeft, geniet van je jonge jaren. Nou, dat kan een beetje klinken als dat lied van André Hazes, leef alsof het je laatste dag is, leef alsof de morgen niet bestond. En ergens is die concentratie op vandaag precies wat prediker zegt. Hè? Leef vandaag. Omdat de dagen van de duisternis, de dood, ontelbaar zijn. Maar, en daar gaat prediker dus een andere kant op dan André Hazes. Hè? Gebruik die tijd om het leven ook met God te leiden. Het zet het leven op scherp. Hè? Gebruik de tijd van vette jaren in een Bijbels beeld. De tijd van gezondheid als jaren van investering. Als jaren waarin je kunt verzamelen om het straks tevoorschijn te halen op een dag of een moment in je leven dat het niet breed is. En maar. hoofdstuk 11, vers 9 geeft hij dan de kern aan. Onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd. Dus dat is het doel van die jonge jaren. Blijf met God verbonden. En dat is precies ook wat die geestelijke les is. Hè? Jozef die voorraad in Egypte inderdaad aanlegt in de dagen van overvloed. En tevoorschijn haalt in de dagen van honger. Een geestelijke wet, juist in de periodes van zegen, van relatieve rust. Ga op zoek naar je schat in de hemel, zegt Jezus. Ik denk dat wij het vaak omgekeerd ervaren of beleven. En dan zeggen we, het was een tijd van crisis, het was echt super moeilijk. Maar God heeft mij vastgehouden en ik heb zijn nabijheid ervaren. Nou, en gelukkig gaat het ook vaak samen. Dat God op beslissende momenten in de crisis laat merken dat hij je leven draagt. En God kan ook met een kromme stok een rechte slag slaan of je terugroepen. Maar prediker zegt eigenlijk omgekeerd. Hij bepaalt je bij het hier en nu. Straks komen die dagen waarin je weinig vreugde vindt. Reken daar maar op. Hoe kun je nu al God zoeken? Hoe kun je nu al met de Heer door het leven gaan? Dus ja, hoe ziet jouw voorraad eruit? Een tijdje terug was ik op een begrafenis en daar werd Herman begraven na zo'n periode waarin je zegt, hè, in deze dagen vind ik weinig vreugde meer. Hij herkende zijn kinderen nog vaag, hij kon moeilijk spreken. Maar het mooie getuigenis van die dag was, in de jaren die daaraan vooraf gingen, had Herman zich daarop voorbereid. En tegen zijn omgeving en tegen zijn kinderen had hij vaak dit gezegd: elk moment, elke dag is een voorrecht om met God te leven. En gedenk de schepper in de dagen van jeugd. Het is een voorrecht om met God te leven. En zo had God hem voorbereid ook op die laatste fase. Dus daarom stel ik ook vrijmoedig die vraag naar je eigen sterfdag. Het helpt om het leven nu op scherp te zetten. Denk vanuit die realiteit. Wat roept het op? Wat is dan vandaag belangrijk? En hoe ga jij de Heer tegemoet? Helpt prediker om eerlijk naar ons leven te kijken? Helpt hij om de realiteit onder ogen te zien? Om de moeilijke kanten niet weg te duwen of voor ons uit te schuiven, om te hopen? En ik gaf een dubbel antwoord, een ja en een nee. Het prediker doet ook onvoldoende. Want er blijft rond prediker ook wel een trieste sfeer hangen. Met al zijn realisme, met al zijn eerlijkheid, staat hij uiteindelijk voor de grafsteen. Hij heeft het leven doorgrond, maar staat toch ergens met zijn rug naar de toekomst. De dood is voor hem altijd een tijd van duisternis, een tijd van vergetelheid. Wie denkt er nog aan mij? Een plek waar je liever niet bent. En dat kunnen we begrijpen in het Oude Testament, maar ook in ons leven kunnen we iets van die bittere werkelijkheid ervaren. De dood rukt los. De dood is een litteken. Maar prediker kan ook zomaar gaan functioneren in dat bekende frame. Als de dood alleen maar verliezers kent, blijf dan uit de buurt van de aftakeling. Of stop het weg uit schaamte. Zorg dat je jong en gezond blijft. Ga de dagen waarop het licht verbleekt en je functies uitvallen zoveel mogelijk uit de weg. Maar prediker staat wel met zijn rug naar de toekomst en heeft geen verhaal bij waardig ouder worden. Maar gelukkig staan er in prediker al kleine hints naar Jezus. In prediker zelf. En prediker noemt zichzelf een zoon van koning David. Als Jezus. Prediker spreekt over woorden van wijzen als een puntige stok waarmee ossen geactiveerd worden. Je jaagt daarmee het vee op. Zo worden wij ook even opgeschud. En dan noemt hij de bron voor al die wijsheid. Waar heeft hij het vandaan? En dan zegt hij, even de goede kant op. Al hun spreuken, dus ook de spreuken die prediker zelf doorgeeft, zijn ons door één herder ingeprent. Het beeld van God als herder, wijsheid, zorg. En Jezus die dan op een dag het woord en zegt, ik ben de goede herder. Ik kom je tegemoet. En in Jezus ontvangen wij dan ook een nieuwe prediker. En deze prediker, deze boodschapper van God, die gaat dan niet met zijn rug naar de toekomst staan. En Jezus zoekt de dagen op waarin hij geen vreugde vindt. Hij gaat de hof van Gethsemane binnen. Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar hij doet alles om ons uit dat beklemmende frame te verlossen. En dat jij zelf jong en gezond moet blijven. Of dat de dood alleen maar dagen van duisternis oplevert. Jezus zegt, de graankorrel valt in de aarde om te sterven. Maar zo langs die weg komt er een nieuw begin. Het leven dat Jezus aflegt om het nieuw te maken. Om te laten delen en ons daarvan de vruchten te laten plukken. Het is Pasen geweest. En als we in Jezus de nieuwe prediker van Jeruzalem ontvangen, wat betekent dat voor onze framing? Voor ons verlangen om jong te blijven en vitaal. Onze diepe angst voor de dood. Hoe zal het zijn? Ons frame wanneer ouderen verliezers zijn, waar het leven uiteindelijk aan ontglipt. Of onze cultuur waarin ouderen zich als proteststemmers in een eigen partij verenigen om dat tijd te keren. Ik neem je vanmiddag tenslotte mee naar twee mensen die vooruitkijken. En dat zijn ouderen. En je hoort weinig over trillende handen. Je hoort niet of ze hun rollator hadden meegenomen of dat ze momenten van vergeetachtigheid kennen. Het kan best zijn dat ze er last van hadden. En het lopen zal ook niet meer zo makkelijk gaan als vroeger, toen ze jong waren. Maar dat doet er niet toe. Het bepaalt niet wat het doel van hun leven is. Het bepaalt niet waarvoor zij geleefd hebben. Misschien ken je deze mensen. Het zijn twee ouderen in de tempel, Simeon en Hanna. Hun hele leven hebben ze uitgekeken naar het ingrijpen van God, dat God zou omkijken naar zijn verloren volk Israël. En dan staan ze op een oude dag, misschien wel met trillende handen of armen, met een kind bij zich, Jezus. En in het hele verhaal wordt dus niets gezegd over afbraak of gebrek. En misschien was Hanna wel vergeten wat voor dag het was. Of stond Simeon daar inderdaad wel met een stok. Daar gaat het dus niet over. Zij zijn daar om Jezus te ontvangen die hen tegemoet komt. Deze twee ouderen. Door Jezus konden zij vooruitkijken hun leven lang. Door Jezus gingen ze niet in dat frame van verliezen wij nu niet, nu we ouder worden. In de berijming van de lofzang van Simeon van Sela zegt Simeon, ik leef het leven tegemoet tot ik u zie en u ontmoet. Ja, prediken helpt zeker om dit leven in alle ruigheid en rauwheid onder ogen te zien. Om niet weg te vluchten bij de realiteit van je eigen einde en daar soms aan te denken. De dagen waarin je geen vreugde vindt. Prediken helpt zeker met die oproep om Jezus te zoeken, juist in die periode dat je krachtig bent en gezond. Ontvang het als cadeau. Dat je dan tegen elkaar zegt, het is elke dag, elk moment een voorrecht om met deze God te leven. En later als het donker wordt, dan mag je die schatten gerust tevoorschijn halen die je in het licht verzameld hebt. Jezus, de prediker, Jezus de bron van wijsheid, Jezus die ons moed geeft om door de tranen heen de toekomst tegemoet te leven. En niet ons daarvan af te keren. Ik ben dominee in Vathorst en in het voorjaar was er een congres in onze kerk. Onze kerk is verbonden met het Hart van Vathorst en daarin wonen mensen met beperking in één huis. Er is een kinderdagverblijf, er is een restaurant, een kerk en dat speelt zich allemaal af onder één dak. Maar er was een congres en dat ging helemaal niet over geloof, maar dat ging over sociale bouwstenen. En daar zaten projectontwikkelaars, gemeenten, ondernemers, woningbouwcoöperaties, die zaten allemaal bij elkaar in die kerkzaal. Ik mocht daar iets zeggen over de kernwaarden van dat huis. Wat delen wij hier met elkaar? En we ontmoeten elkaar. We delen geloof. We delen het leven. En we willen samen groeien. Een ruimte om verder te ontwikkelen. Maar hoe worden al die mooie woorden nou concreet? He, dat je er ook bij hoort als je dementeert. Dat je er ook bij hoort als je met een beperking leeft. Dat je er bij hoort als je Down-syndroom hebt. Hoe merk je dat dan? En toen vertelde ik het verhaal van een begrafenis. Ook dat stuk, als de kruik gebroken wordt, in de woorden van prediker, als de kruik gebroken wordt en het water wegvloeit, dan stoppen we dat niet weg. Maar dan hoort dat ook bij het leven wat we samen van God ontvangen. En toen vertelde ik het verhaal van Erik. Erik heeft een paar jaar bij ons gewoond en overleed toen hij begin 50 was. Erik had spasmen. Ik zeg nooit Erik was spastisch, maar hij had spasmen. En op die dag werd zijn kist met alle respect uit de kerkzaal door het restaurant naar de straat gedragen. Daar stond een rouwauto voor de deur. En daar kijken we niet bij weg. En de kinderen van de school aan de overkant stonden voor het hek te kijken naar alles wat daar gebeurde. Een kist wordt zomaar daar in een auto geschoven. De mensen in het restaurant wachten even tot we op weg gingen om Erik in geloof te gaan begraven. We stoppen dat niet weg. Dit is het leven wat God ons geeft in alle kwetsbaarheid. En als je iets van zo'n begrafenis ziet, denk dan ook gerust aan je eigen sterfelijkheid en aan de schatten die God je gegeven heeft. En misschien als je daar dan op straat loopt of voorbij fietst of je zit in dat restaurant, dan hoor je flarden van een lied dat in de kerk gezongen wordt. Het klinkt vaag bekend. Misschien heb je zelfs gehoord op een begrafenis van het Koninklijk Huis. U zij de glorie, zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. Want u zij de glorie, opgestane Heer. Amen. zullen samen ons geloof belijden in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat doen we vanmiddag met een lied. We zingen liedboek 342. En misschien wilt u erbij gaan staan. We zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we danken u voor het geschenk van leven. U legt in onze handen, u deelt het uit en geeft daarin iets van uzelf. Heer, help ons om het leven uit uw hand te aanvaarden in alle fasen, van het begin als kwetsbaar kind tot het moment dat we onze adem en ons leven in uw hand leggen en sterven. Help ons vandaag om onze dagen zo te tellen dat we wijs worden. Heer, wees ons nabij in dagen waarin geen vreugde te vinden is. Geef ons dan hoop. Het vertrouwen dat Jezus Christus ons dan juist tegemoet komt. Wees ons nabij en geef ons kracht als reisgenoot, als we in onze omgeving zien dat krachten afnemen. Maak ons als die vier vrienden die hun geliefden bij de Heer brengen en niet van hun zijde wijken. Heer, geef ons uw genade dat we in het uur van ons sterven vrij zijn van angst. Dat we dit leven door uw belofte getroost mogen verlaten en zo Christus ontmoeten. U zij de glorie, opgestane Heer, nu en voor altijd. Amen. Nu tijd voor de collecte. En de collecte is bestemd voor ICF en dat ziet u ook op het scherm. Ja.
Thank you.
We zingen nu samen het laatste lied, Jezus leeft en ik met hem. We zullen daarbij gaan staan. De God van het leven geeft ons zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de eenheid en verbondenheid met de Heilige Geest, zij met u, zij met jou en zij met ons allen.